Het was volop in de actualiteit. Bij Van Hool gaan vele mensen moeten vertrekken. Wat kunnen we leren uit dit verhaal?
Welkom bij Sense & Sense, de podcast over leiderschap en financiën.
Hier zijn wij, Nazia en Vera, klaar om je te voorzien van krachtige inzichten en praktische tips waar je meteen mee aan de slag kunt. Ik ben Nazia Elhandoussi, leiderschapscoach en trainer. En ik geloof dat iedereen CEO is van zijn eigen leven.
Ik ben Vera Smets, financiële expert en trainer. En voor mij is elke balans een roman. Elke aflevering delen we afwisselend een boeiend onderwerp over leiderschap of financiën.
Samen zorgen we voor een unieke mix van inzichten, humor en wijsheid. Allemaal verpakt in de taal van Jip en Janneke.
Welkom bij Sense & Sense.
Dag Vera, hier zijn we weer.
Dag,
onze vierde opname. Ja, je zou ons al bijna professionals noemen.
Maar
dat is iets te snel, dat is iets te snel. Nee, welkom. Naar gewoonte starten we met de vraag What made sense for you last week? Of ja, vorige week. En even voor de luisteraar, misschien ook wel fijn om zelf even mee te doen. Hè? What made sense? En je mag kiezen, is het sense met een S of sense met een C? Vera.
What made sense for me? Ja. Ik ga iets vertellen. Ik heb op Netflix een documentaire gezien over Quincy Jones. Waarschijnlijk ken jij Quincy Jones niet, want jij bent meer dan 20 jaar jonger dan ik. Maar mensen die wat ouder zijn, die kennen die wel. Dat is iemand in de muziekwereld. Zwat. Ik wil gewoon één zinnetje in die documentaire, trouwens een supergoeie documentaire, dat al even om te zeggen. Maar ergens in het begin zegt hij, you wanna be what you see. En waarom zegt hij dat? Hij komt uit de achterbuurten van Chicago en heeft een hele moeilijke kindertijd gehad. En hij zegt, tot mijn 11 jaar zag ik alleen maar gangsters. Dat was het enige wat ik zag. Dus tot mijn 11 jaar wilde ik gewoon gangster worden. En ik vond dat zo, dat is, allee, ik heb er zo over zitten nadenken, inderdaad. Ja, rolmodellen is dat dan. Hè? Maar hey, you wanna be what you see. Het is vaak, waarom gaan kinderen het beroep van hun ouders doen, omdat dat, enzovoort. Nu, er is niks fout tegen, maar dat je dat toch wel beseft. En dat het dan, denk ik, belangrijk is dat je ook gaat kijken, oké, laat ik eens verder kijken dan al wat ik zie. Laat ik andere mensen leren kennen, weet ik wat. You wanna be what you see, dat is bij mij een hele tijd blijven hangen. En ik vond dat wel heel inspirerend en confronterend ook een beetje. Om te zeggen van ja, dat doen we eigenlijk allemaal wel wat. Dus dat vond ik wel iets wat made sense. Dat heeft zo dat in mijn, met de is dan sense, dat heeft in mijn kop zo wat zitten spelen. Ik vond dat heel inspirerend.
Ja. Triggert. En dan ga ik de vraag aan het denken.
En dan stel ik de vraag terug aan jou. Wat meet? Ja. Kies je de S of de C? De sense of the sense?
Oh, voor mij is het allebei. Voor mij is het allebei, want het gaat bij mij om wat we ook hier net voor de opname gedaan hebben. Hè? We zijn even stiekem, we gaan kijken naar alle cijfertjes op Spotify, hoeveel mensen hebben geluisterd naar onze opnames. Ik wil echt de luisteraars, maar vooral ook alle mensen die geluisterd hebben, maar ook al feedback hebben gegeven, enorm bedanken. Omdat dat toch allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Hè? Als we zien hoeveel feedback en hoeveel berichten we gekregen hebben, ja, dan denk ik soms, zijn we niet met ons gat in de poter gevallen.
Ja,
heerlijk.
Ja.
Ja. Dus dat is zo'n momentje van dankbaarheid door daar gewoon even bij stil te staan en niet alles zo vanzelfsprekend aan te nemen.
Misschien kunnen we de cijfers toch wel in. Laten we misschien. Wacht, wij zijn nu een opname aan het maken. Er zijn al 2 afleveringen online. Morgen komt de 3e online. En in totaal zijn we 376 keer beluisterd geweest. We hebben 201 publiek, dus veel mensen hebben al 2 geluisterd. En vooral, we hebben al 101 volgers. Dus van de helft die luistert, gaat ook volgen. Ja. Ik vind, waarschijnlijk zijn er podcasts die veel. Nee, waarschijnlijk. Er zijn podcasts die veel beter scoren. Maar ik ben ongelooflijk blij. Ik vind dat super.
Ja.
Dus dank je wel. En vooral ook aan die feedback die we krijgen. Leuke feedback, maar ook kritische. Ja. Maar daar leren we dan het meeste uit. Hè. Dat zijn de cadeautjes in principe. We live and learn.
Ja, voilà. Dat was het voor mij. En laten we het bruggetje maken naar de aflevering Het Verhaal van Hool. En wat kunnen we eruit leren? Vera.
Ja, Van Hool, inderdaad. Het familiebedrijf. Ja, toen ik het op het nieuws hoorde, moest ik denken aan een verhaal dat ik al een aantal jaren geleden heb meegemaakt. Ik geef financiële trainingen, as you know. En ik had training gegeven en op het einde bleef er iemand hangen en je kent dat, je geeft ook training. Ja. En dat is meestal dat ze nog iets willen vragen, delen enzovoort. En die kerel die zei van, ah Vera, ik ben jouw training komen volgen omdat ik in een familiebedrijf zit en wij zijn momenteel de overgang naar de volgende generatie aan het maken. We zijn met verschillende kinderen. En er is een assessment gebeurd, dus wij zijn getest over wie gaat de nieuwe CEO worden. Allerlei, zowel ja, intellectueel, whatever, allerlei testen hebben we moeten doen. En mijn broer is eruit gekomen. Ik heb tussen aanhalingstekens verloren. Mijn broer heeft tussen aanhalingstekens gewonnen. En je zag dat hij daardoor gebroken was. Hij zei ook, sindsdien is er met mijn broer geen huis meer te houden. Nu, misschien is dat zijn visie, maar goed, hij voelde dat in ieder geval zo aan. En hij zegt, ik wil mij laten uitkopen, dat ik wat centen heb en dat ik dan in een ander bedrijf instap en vandaar deze financiële training. Die kerel was nog geen 30 en die was gebroken daardoor. Echt, we liepen nog samen naar de parking, helemaal in elkaar gedoken. Allee, ja, ik had daar medelijden mee, want eigenlijk een heel rijke familie, hè, en toch, hè, geld maakt niet gelukkig. Ja, familiebedrijven, het is toch wel een ding. En toen ik het verhaal van Van Hol hoorde, ja, kwam dat zo terug. En had ik jou ook voorgesteld, misschien kunnen we daar toch een podcast over maken. Ik denk niet dat de bedoeling is, of we gaan niet heel de discussie terugvoeren, maar toch, hè, familiebedrijven, wat is vaak het verhaal? En dat is ook bij Van Hol hier. Het begint bij vaak een koppel, man met vrouw of whatever. Hè. Een koppel begint ooit een zaak, keihard werken, 24/7, alles geven.
Meestal vanuit een passie.
Vanuit een passie, inderdaad. Hè. En de kinderen nemen dan al dan niet over. Hè. Maar het is vooral vaak als we dan nog naar de volgende generatie gaan, die derde generatie, dat is toch vaak een hele moeilijke. Want wat zijn dan de feiten als je naar de derde generatie gaat? Ja, dan heb je vaak heel veel neven en nichten. Hè. Nu, het zal dan meestal ook wel zijn dat een heel deel van die neven en nichten geen interesse meer hebben in dat bedrijf. Die zijn hun eigen ding gaan doen, wat ook goed is. Hè, want als je niet met 50 in een bedrijf bent of met 30. Alleen één keer per jaar hebben die wel heel veel interesse in het bedrijf. Want dan is het algemene vergadering en dan wordt er beslist welk dividend er gaat naar de aandeelhouders. En dan zeggen die kinderen die voor de rest nooit naar die zaak kijken van ja, door erfenis ben ik wel aandeelhouder van die zaak, dus ik wil dividend zien. En heel wat van die familiebedrijven moeten hun winsten dan afgeven aan de aandeelhouders, wat wettelijk compleet in orde is. Maar wat is het gevolg voor het bedrijf? Wel, winst kan twee kanten uitgaan. Hè. De algemene vergadering, die trouwens elk bedrijf moet houden. Hè. Ook elke BV, elke NV moet dat houden. En zij die nu eigenaar zijn van een BV of NV gaan zeggen, ja, maar ik doe dat toch niet in de algemene vergadering. Je doet dat wel. Uw boekhouder die stuurt je het rapport van de algemene vergadering. Jij drukt dat af, jij tekent dat, jij scant dat in. Dat is uw algemene vergadering. Hè. Maar dus elk bedrijf moet dat dan doen. Ja, dus als er winst is, kan dat naar de aandeelhouders gaan. En of in een gezond bedrijf zeggen de aandeelhouders van wij gaan niet alle winst eruit halen, wij laten ook winst in de zaak. Want dat is zuurstof voor de onderneming. En dat is zo superbelangrijk dat een aandeelhouder dat doet. En ja, in familiebedrijven, in die derde generatie, gaat je daar vaak conflicten. Heb je misschien nog een man of twee, drie die echt interesse heeft in die zaak.
Ja.
En dat is ook familiaal niet leuk, hè? Want de ander zit maar aan de kersttafel met iemand die zegt, ja, die zaak waar dat je alles aan geeft, daar, hè, als je iets nodig hebt, ga maar lenen, hè? Want van de winsten halen we er elk jaar weer uit. Dus dat geeft conflicten waardoor de zaak kan verarmen, hè? Waardoor je ziet dat er geen winsten, maar dat er misschien zelfs verliezen worden opgebouwd. En dat is bij Van Hol inderdaad gebeurd. Ik ben toch even naar de cijfers, ja, balans lezen, dat is mijn ding, as you know.
Ja.
En dan wil ik toch wel een paar cijfers op een rijtje zetten. Een belangrijke is al, sinds 2016 is er geen extra kapitaal ingebracht. Nu, het woordje kapitaal, dat wil zeggen geld van aandeelhouders. Dat staat al sinds 2016, ik ben niet verder gaan kijken dan dat misschien, staat dat op 25 miljoen. Dus de aandeelhouders, de familie dan vooral, ik weet eigenlijk niet of er andere aandeelhouders zijn misschien wel, maar de familie Van Hol heeft geen extra geld daarbij gepompt. Dan zien we dat ze sinds 2019 verlies aan het maken zijn. Er werd gezegd van ze zien af van corona. Ja, 2019 was er geen corona. Nu, maar als je 2019 hadden ze wel een omzet van 725 miljoen. en toch een verlies. Dat is ook iets wat voor veel ondernemers belangrijk is. Ga alsjeblieft niet op die omzet al. Ja. Verkopen is één ding, geld verdienen is iets anders. Ze zijn al van 2019 verlies aan het maken. Ik kan niet alle cijfers tot nu, maar nu de jaarrekening van 2023 is nog niet publiek, dus we zitten tot eind 2022 te kijken. Ze hebben verliezen opgebouwd, 150 miljoen euro verlies is erop gebouwd. De familie is niet komen bijtanken. Heeft niet gezegd, we steken van ons eigen geld er extra in. En dan hoor ik bijna de luisteraar hardop denken, hoe kun je nu in godsnaam overleven? Ja, dan kun je overleven als er anderen komen helpen. En dat is dan vaak de banken die dan leningen komen geven. Mm-hmm. Ik heb ook in de pers gehoord dat de banken daar steeds moeilijker over deden. Normaal, want in een verlies laten een bedrijf geld steken is geen goede zaak. En dan blijkbaar heeft de overheid daar al vaak borg voor getekend voor die leningen. Dus je ziet, dat is eigenlijk, ja... Dat, ik noem dat de chroniek van een aangekondigd
straatje zonder einde.
Straatje zonder einde, inderdaad. En ja, daar zitten we toch vaak met de fout dat we denken van... zo'n groot bedrijf, dat kan niet fout gaan. Een groot bedrijf, dat kan zeker fout gaan. Zo'n groot bedrijf, het enige waar je zeker van bent, is dat je elke maand gigantisch veel vaste kosten hebt. Je moet maar hopen dat er opbrengsten zijn die dat allemaal compenseren.
Ja, en waar je mij nu triggert met te zeggen van zo'n groot bedrijf, ik kan niet misgaan. Eerst en vooral, ze starten vanuit een passie, een bedrijf. Hè? En dan gaat dat van generatie op generatie. En eigenlijk de clue wat we zeggen is, die passie gaat verloren en het gaat eigenlijk om een totaal ander doel of verschillende doelen hè, die iedereen dan heeft. De verwevenheid tussen professioneel en privé heeft een hele zware lading. Hè? Nou, ik een punt maken, ik ben het kwijt.
Ja, en dat, oh, je zit maar eens aan de feesttafel, aan de verjaardag. Ja. Hè? En wat ook blijkt, we hebben allebei podcasts nu geluisterd over de familie Van Hol. Die familie, dat is niet echt gezellig, denk ik, hè? Niet meer. Hè?
Wat volgens mij ook voor elk bedrijf super cruciaal is, is dat de top, de leiding, echt één gemeenschappelijk doel heeft.
Ja.
En zeker in de context waar we vandaag de dag in zitten, een context waar er continue verandering is. Je kunt het je niet permitteren om stil te staan, om bezig te zijn met je interne winkel. Je moet continu bezig zijn met, oké, wat is er nodig in die markt om staande te blijven? Hè? Dus als we bijvoorbeeld kijken naar hoe zijn ze op zich als leiderschapsteam georganiseerd? Ja, het feit dat daar al een hele historie op zit... Hè? Het feit dat daar ook privébelangen in zitten, ja, dat is eigenlijk een formule om te falen. Hè? Let's be
honest.
Dat
is een heel moeilijke, laten we zeggen. Ja. Ik zeg niet dat ze allemaal falen, maar als familiebedrijf moet je...
Nee, maar het verhoogt echt de kans. Hè? Dat is wat ik echt
het
zie.
Wordt zoveel moeilijker.
Tuurlijk.
Als je die eerste, de starters, dat gaan nog maar... Ik ken dan zo wel wat familiebedrijven door die financiële wereld waar dat kind zit. En dan zij die gestart zijn, hebben zoiets van, dat is voor ons kinderen. Mm. Maar ja, misschien is dat de passie van die kinderen niet.
Totaal niet. Ja.
En daar moeten mensen echt afstaan. Allee, het is niet omdat dat uw passie autobussen maken is, dat van uw kinderen ook zo is. Hè? Dus daar valt wel veel van te leren, vind ik. Ja.
En daar triggerde mij ook... In het begin toen dat je zei van ze hebben een assessment, dat was dan dat voorbeeld hè, van dat assessment, is laat ons echt, en dat is echt, dat geldt voor wat mij betreft voor alle bedrijven, maar zeker ook voor familiebedrijven, maar voor allemaal, is dat gemeenschappelijk doel, zorg dat super helder is en dat vooral de top ook echt daarin gelooft. Want ik heb inderdaad recent ook een event bijgewoond waar een dame zei van, ik maak deel uit van een managementteam, dat is een familiebedrijf, maar zij was daar buitenstaander en ze zegt, Nazia, dat is niet te houden. Ik krijg dat daar niet recht getrokken, want dat gaat hier altijd over onderliggende conflicten onder de waterlijn. En er worden eigenlijk in conflicten echt besproken. Dus er is wel, ik noem dat vaak wat kunstmatige harmonie aanwezig aan tafel. Ja, we komen heel goed met elkaar overeen. Dus er gaat veel te veel energie verloren aan al die relaties en veel te weinig focus op wat dat bedrijf echt nodig heeft om te overleven en vooral ook om staande te blijven. Hè?
Ja. En dat is wat daar ook vaak een probleem is. Stel, de starters die zijn begonnen hard werken, hebben vaak een goede som geld verdiend, waardoor dat die... een trein de vie hebben, zoals wij in Antwerpen zeggen. Dus, die kunnen zich die chique auto, chique villa. En die kinderen zijn dat gewoon. Ja. Hè? Die ouders zijn nooit wel begonnen in een garage. Hey, voor die kinderen is dat de basis. Nu, om die levensstijl vol te houden, heb jij veel geld nodig. Ofwel moet dan een groot loon worden uitbetaald tot dat familiebedrijf. Ja, Maar dat is ook niet altijd zo mogelijk. Ofwel daar weer die dividenden bij de algemene vergadering. Maar dat bedrijf wordt leeggezogen door die veel eisende... En dat lijf ook, door die veel eisende familie. Hmm. En het is ook wat talent. Het is niet omdat jij de zoon van of de dochter van je vader en moeder bent, dat jij talent hebt om. En dat kan in twee kanten gaan, dat heb ik ook al gezien. Ja. Want ik heb ook al meegemaakt dat de zonen of dochters enorm competent zijn, maar dat er dan andere krachten, dus zij die niet bij de familie behoren en die misschien ook wel een hogere functie hebben, dat die zeggen, ja, maar die is alleen maar baas geworden omdat de zoon van de vader is. Dus voor de groei wordt dat altijd tegen u gebruikt. Want eigenlijk ben je heel competent, maar als er dan conflicten zijn, dan word je aangewezen van... Je hebt chance dat je voor je, dat je na je vader geboren bent of na je moeder geboren bent. En ja, dat is alleen familiebedrijf. Dat is niet echt een cadeau, hoor. Het is iets... of niet echt een cadeau, misschien een beetje wel, maar ik heb zoiets van, als je kinderen hebt en je hebt een familiebedrijf, laat die kinderen toch hun eigen passie gaan zoeken. En past dat in het familiebedrijf? Oké. Maar past dat er niet in?
Ja.
Ja, is dat ook goed? En dan moet je dat... En misschien, je hebt gelukkig nu al... Ja, alle slimmere mensen wat dat betreft. Dus familiebedrijven die zeggen van onze kinderen hebben geen interesse, we gaan het gewoon over. We zoeken een andere overnemer, dus het bedrijf verlaat de familie. Dat kan een
ik denk dat de boodschap ook heel hard is. Familiebedrijven, tuurlijk kunnen die succesvol zijn, maar wees je gewoon alert dat daar vele zichtbare en onzichtbare valkuilen zitten en dat je daar gewoon op kunt gaan anticiperen.
Ja.
Als je weet van, hé, wij gaan hier dat toch doorzetten naar de volgende generatie, prima. Maar zorg dat je je daarin laat begeleiden. Zorg dat je daarin andere mensen mee aan boord haalt. Zodanig dat je scherp blijft en je business scherp en goed kunt blijven voeren. En tegelijkertijd dat die familiale relaties ook gewoon rustig kunnen blijven gedijen en werken. Ja. Maar het gaat erom, durf dat patroon doorbreken en niet gewoon door te gaan met, hey, dit is een familiebedrijf en we willen echt wel dat dat doorgaat op de volgende generatie, want anders is al dat werk voor niks geweest. En dus, durf daar ook echt anders naar kijken en dat doet je echt door nieuwe perspectieven aan boord te halen. Dat kan begeleiding zijn, maar dat kan ook een mix zijn van mensen vanuit de familie in een leadership team en evenzeer ook andere experten of professionals.
Ja, wat je net zegt, vind ik, wat ik heel goed gezegd vind, is er zijn zichtbare en onzichtbare... Voilà, het is over. Nee, maar zichtbare en onzichtbare kuilen zijn er. Hè? Ja. En dat iedereen dat goed beseft, dat aan elke generatie goed wordt doorgegeven. Oké, dit familiebedrijf, dat is er, maar dat blijft een... Dat is geen zekerheid, dat is geen melkkoe of dat is geen bankcontact. Dat moet een sterk bedrijf blijven. Het is zoals fitnessen. Als je stopt met fitnessen en je denkt alleen nog maar aan eten en drinken en niet meer aan bewegen, dan wordt dat lijf niet meer goed en is dat niet meer alert en
moet
niet meer fit.
Blijven, hè?
Is dat niet meer fit om bepaalde dingen aan te kunnen? Dat moet een bedrijf zijn. Of dat je nu nog meer voor een familiebedrijf dan voor een ander bedrijf.
Ja.
En als alle neven en nichten dat ook allemaal doorhebben, dan denk ik... Ja, dat je meer kans hebt dat er niet een aantal denken van... ik moet elk jaar kom ik naar de bankcontact. Dat is een beetje wat er toch wel wat gebeurt.
Ja.
Hè? En de jaloezie dan soms onderling van de ene heeft een goede functie gekregen in het bedrijf en ik niet. Ja, families met een familiebedrijf hebben nog veel meer kuilen zichtbaar en onzichtbaar dan een gewone familie.
Ja.
En gewone families is ook altijd al niet zo evident.
Ja.
Het is toch iets om over na te denken, denk ik dan.
Ja,
ik ga eens even naar mijn blad kijken, Nazia, want ik wilde nog... ik heb een aantal tips, hè, wat je zegt, we willen nog concreter onze tips meegeven. Ik ga eens even kijken wat we er al van gezegd hebben. Hè. Dus ik heb hier zit een scheiding tussen emotionele en financiële relaties maken in de familie. Mm-hmm. Altijd je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, op familiefeesten gaan we niet over de zaak praten. Niet zo moeilijk, denk ik. Of niet zo gemakkelijk om dat niet te doen, maar je kan dat wel als regel stellen. Van, hè, verjaardagsfeesten, we spreken niet over de zaak. Of als er iemand over begint, dan moet die geld in de pot gooien of zoiets. Dat zou kunnen doen.
Bedenk
hè.
Iets creatief.
Ja, bedenk iets creatief om daarmee om te gaan. Ga er niet vanuit dat je kinderen interesse hebben, laat ze gewoon doen. Mm. En wat ik wel, een goede tip dat ik laatst heb gekregen, ook weer in een familiebedrijf, en de kerel, dus dat was een familiebedrijf met drie kinderen. moeder en vader ooit begonnen, in de hof, in de garage, zoals zoveel familiebedrijven beginnen. 3 kinderen, 1 heeft duidelijk interesse, de 2 anderen niet. Gelukkig was dat vrij vlug duidelijk. Maar hij die interesse had, dat was al rond zijn 20 jaar dat hij dat aangaf, heeft iets heel slim gedaan, vind ik. Heeft gezegd van, kijk, moeder, vader, broer, zus, ik heb interesse, maar ik wil nu al een overnameprijs bepalen. Want stel, ik begin heel hard te werken in de zaak en die zaak wordt dan meer waard, dan moet ik mijn eigen zweet gaan betalen. Dat vond ik een hele goeie. Dus die hebben al vrij vlug, ik weet niet of dat ze het op 20 alleen, of 21, whatever, maar vrij vlug is daar, en voordat hij echt zich volledig gaf aan dat bedrijf, is er gezegd, als ze het ooit overneemt, dan gaat het aan die prijs zijn. Besproken ook met de andere kinderen, waardoor dat enorm veel rust heeft gecreëerd in de familie. Waardoor, want ik ken de familie vrij goed, die anderen zitten in een heel andere sfeer, maar die komen, ja, je ziet, dat klikt gewoon. Hè. Die hebben heel veel respect voor elkaar, omdat dat, die financiële valkuil, zal ik maar zeggen, die is er al vrij
veel uitgehaald. Heel verleidelijk, hè?
Ja. En ik vond dat, want het is inderdaad waar. Hè? Ik zeg dat is trouwens niet alleen voor familiebedrijven. Hè? Stel, je start met 2 in een bedrijf en je begint daar heel hard in te werken. En aan een tijd zegt een andere, hey, wil je uitgekocht worden? Ja, als die zaak al heel succesvol is door uw zweet en ook dat van een andere. Maar ja, dan moet je wel een heel stukje eigen zweet gaan betalen. Dus hè, ik vond dat eigenlijk wel een hele goeie. Ik heb ook nog genoteerd, waar we het al een beetje over hebben gehad, die overgang, die is zo moeilijk, hè, bereid dat voor. En je hebt daar echt wel, zoals je al zei, er zijn consultants, weet ik wat. Ik weet toevallig ook, Voca is daar ook, heeft daar ook heel goede programma's. Ja. Ik geloof dat ze hebben iets dat heet Familio, dacht ik. Dus een heel traject eigenlijk voor familiebedrijven. Die zijn er. Die zijn ook niet peperduur. Doe dat gewoon. Steek daar tijd in. Ja. Ik hoor ook wel eens van de meer klassieke families van dat is allemaal onnozel geld en dit en dat. Want dat valt me soms ook op. Allee, ik kan dan balans lezen. Ik weet hoeveel geld dat er soms
maar dat is
in bedrijven...
Ik
kop in staan, maar hoe gierig dat die soms ook zijn. Echt, rijke mensen kunnen ontzettend gierig zijn. En denk van, want die gaan ervan vanuit. Maar ja, wij zijn ooit in de garage begonnen. Wij moeten krabben. En die blijven die mentaliteit houden. Maar ja, dus kop in stand. Misschien is het ook inderdaad, ik zeg vaak, of ik denk dan, ze willen dat niet doen omwille van het geld, maar het is ook omdat ze die confrontatie inderdaad...
Voilà, ik draai me liever om. Ik denk niet dat het om het geld gaat, maar meer om, dat moeten we niet veranderen. Hè. Dat is die weerstand tegen verandering en geloven van hoe dat we tot nu toe gedaan hebben is de beste manier. Dat ander gaat ons wel vertragen. Terwijl dat ik heel sterk wil uitnodigen en ik ga stiekem een tip toevoegen aan uw lijstje. Laat u echt begeleiden. Zorg dat je iemand hebt. Dat kan een coach zijn, dat kan een consultant zijn, een expert zijn. Er zijn er volgens mij genoeg op de markt die een leadership team scherp kunnen houden. Zodanig, want je hebt een bedrijf recht te houden, mannen. Je hebt een bedrijf recht te houden. Je hebt die winstgevendheid hoog te houden. En als je bijvoorbeeld kijkt naar dat verhaal van Van Gogh, ging ook over een stuk over innovatiekracht. Ja, zorg dat je bezig bent met de markt. Zorg dat je twee stappen voor bent, ten opzichte van je concurrent. En niet dat al die energie verloren gaat naar hoeveel van de centen komt mijn richting uit.
Dat mag erbij zijn, maar dat is maar één van de... Hè, dus die... Geld is een belangrijke, maar dat mag niet de enige motivatie zijn.
Het mag niet de grootste drijfveer zijn.
Ja, dat maakt er deel van uit. Hè. Ja. Geld is energie, zeg ik altijd. Hè, en je hebt dat nodig, enzovoort. Maar dat is toch wel... En wat ik er ook had bijgezet als tip, ik heb het al wel gezegd, maar ik wil het nog wel eens herhalen, maak niet de fout door te denken dat groot bedrijf, dat bestaat hier al generaties. Nee. Hè, zoals Van Holing, Koning Zooit, dat is... Ja, Koningsooit is bijna Van Hol. Iedereen werkt daar of kent wel hem. En dat is een vaste waarde, dat gaat nooit kapot. En ja, dat kan ook. Hè. Dus zijnde van, zoals ik al zei, dat soort grote mastodonten, de enige zekerheid is de vaste kosten. De rest moet nog maar blijven draaien. Hè. En men spreekt nu over dat contract dat niet is binnengehaald geweest van die elektrische bussen. Ja, maar goed, in 2019 maakten ze ook al verlies. Hè? Ja. Met een omzet van 725 miljoen euro omzet. Ja. En daar blijft niks van over, zelfs een verlies van 2 miljoen. Hè? Ja. Dus dat in het algemeen...
Maar wat daar volgens mij ook aan de basis lag, is hetgeen wat ik hiervoor zei, is die innovatiekracht. Hè? Ja. Dus dat gaat allemaal over dat vergroening, verduurzamen, elektrische bussen... Ja, zorg dat je daar echt mee bezig bent. En dat is echt een boodschap voor alle organisaties. Volgens mij is het echt ook de taak van een leiderschapsteam om bezig te zijn met de toekomst van die organisatie. En dat is geen geheim. Ik bedoel, dat is vanzelfsprekend. Dus ja, in die sector was dat gewoon prio 1. Het gaat gewoon razendsnel vandaag de dag. Dus je kunt het je niet permitteren om veel te veel energie te verliezen aan interne conflicten. Conflicten onder, laat ons zeggen, onder de waterlijn, die niet uitgesproken worden, et cetera. Dus ja, maak er ook echt werk van om je team zo vorm te geven dat het ook echt leiding kan geven aan die organisatie. En uiteraard ook aan de mensen binnen die organisatie om die markt te bedienen.
Ja, inderdaad. Hè. Dus ja, wat elk leiderschapsteam moet doen. En dan wat een familiebedrijf denk ik extra moet doen, is als die overgang zich aanbiedt, dat men zich laat begeleiden. En er zijn consultants die echt gewoon overname van familiebedrijven als specialiteit hebben. Hè.
Ja.
En ook dat kost geld, maar dat volgens mij dat betaalt zich vele malen terug. Want rust in de familie is volgens mij onbetaalbaar. Rust en vrede en plezier in de familie, dat is onbetaalbaar. Dus daar moet je tijd en centen in steken. Voilà.
Fully agree.
Dat is wat ik wilde vertellen. Had jij nog dingetjes?
Nee, Vera. Er is mij enkel nog jou te bedanken.
Wederzijds. Dankjewel, lieve Nazia. En ook dankjewel aan de luisteraar. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar Sense & Sense. We hopen dat je net zo hebt genoten van ons gesprek als wij dat deden. Heb je nieuwe inzichten gekregen waar je mee aan de slag wilt? Geweldig!
Hier zijn 3 dingen die je nu kunt doen. 1. Deel je inzichten met ons via LinkedIn. 2. Abonneer je op onze podcast. 3. Wil je na het beluisteren van deze podcast meteen hiermee aan de slag? Contacteer ons dan.
Een podcast maken doe je niet alleen. Glenn de Wilde en Anne-Alice de Schoenmaker zijn onze supporting angels voor alle moeilijke technische dingen.
Blijf geïnspireerd en blijf groeien.